Dank u wel voor de uitnodiging om vanmiddag bij u te mogen zijn en met elkaar na te denken over de zondag, rustpunt in een seculiere samenleving. Ook bedankt voor de inleiding alvast. Hè, dus de grootste problemen zijn inmiddels opgelost. Die hoef ik niet meer te bespreken met u. En ik moet eerlijk zeggen dat ik er ook wel een tikkeltje tegen op zag, want het is niet zo eenvoudig om over dit thema met u te spreken, met name als het gaat alleen over de rustdag, de zondag, omdat u natuurlijk allemaal deskundigen bent, die alles weten van Sabbat en zondag en nou ja goed, daarnet is daar al aan gerefereerd wat Voetjes ervan zei en anderen enzovoort. Ik heb ook besloten om dat dus maar inderdaad vanmiddag te laten rusten in de vaste overtuiging dat u het allemaal weet. En voor het geval dat u het niet weet, bij de uitgang ligt zometeen een boekje. Dat gaat over zondagsarbeid, geen rust meer. En daar is een prachtig hoofdstuk ingeschreven door dominee Silvoud, 2 hoofdstukken zelfs. Een predikant uit de gereformeerde gemeenten. En die heeft daar, denk ik, die dingen, als u die nog eens na wil kijken, prima in verwoord. In overleg met dominee Goudriaan heb ik ervoor gekozen om de toespitsing rondom die zondag, daar ga ik natuurlijk over spreken met u, maar vooral te hebben als rustpunt in de seculiere samenleving. En daar wil ik ook heel graag met u over denken, omdat juist door het seculiere denken de zondag als rustdag steeds meer onder spanning komt te staan. Dat betekent dat ik eerst een korte reflectie geef nu op de zondag, vervolgens echt nadrukkelijk een blik met u in de seculiere samenleving wil slaan en dan terug te komen op ons thema, de vertaalslag te maken, namelijk naar de zondag als rustpunt in die seculiere samenleving. Eerst dus even iets over de zondag. Vorige week was ik onder het gehoor van mevrouw dominee Abeltje Hogenkamp, predikant van de Protestantse Kerk Amsterdam en werkzaam als geestelijk verzorger in het Sint-Lucas Andreas ziekenhuis. Dat had u wellicht niet van mij verwacht, maar ik zal de omstandigheden toelichten. Het was niet op zondag. Het was op een donderdag en wel op het Christelijk Sociaal Congres. Bij een meditatief moment als opening van de tweede dag van dat congres. Daar sprak deze dame. Haar thema sprak mij in ieder geval wel aan, want we lazen eerst een gedeelte uit Genesis 1 over de scheppingsdagen en daarna de eerste paar versen uit Genesis 2 over de Sabbat. En vervolgens confronteerde ze ons met een stelling waar we vanmiddag best een uurtje met elkaar over zouden kunnen spreken. Gaan we niet doen, denk ik, maar ik vertel gewoon wat zij heeft verteld. Zij zei dat niet de mens de kroon op de schepping is, maar volgens haar de rustdag, de Sabbat. Een dag om te vieren. Het staat me eerlijk gezegd een beetje tegen om te vermelden hoe zij vond dat we die dag moesten doorbrengen. In ieder geval liep ze met haar woordkeus niet in het spoor van bijvoorbeeld Wilhelmus Abrakel, die al enige tijd geleden totaal andere woorden gebruikte om tot de behartenswaardige conclusie te komen dat de zondag een dag van rust mag en moet zijn. Hoe dan ook, de zondag als rustdag mogen we in ieder geval zien als een heel waardevol geschenk dat heilzaam is voor mensen om te gedenken en om te vieren en om te besteden in de dienst van de Here. De Heidelberger Catechismus, ons leer- en troostboek, zegt het op een prachtige manier in zondag 38, dat ik inzonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente Gods naastig komen om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Here openlijk aan te roepen en de armen christelijke handreiking te doen. Een rustdag, allereerst dus gewijd aan de Here onze God. En ik weet dat de meeste van u op zondag juist uiterst intensief bezig bent. Maar ik hoop dat u dat mag doen in het besef van wat er staat in het formulier om de dienaren des goddelijke woords te bevestigen. Namelijk, daar staat op een gegeven moment uit deze dingen, wat er allemaal genoemd is over het ambt, uit deze dingen kan men zien welk een heerlijk werk het herdersambt is. Nademaal zo grote dingen daardoor uitgericht worden. Dus in dat formulier wordt even eigenlijk een enorme bemoediging meegegeven aan u als herders en leraars. Uit deze dingen kan men zien welk een heerlijk werk het herdersambt is. Nademaal zo grote dingen daardoor uitgericht worden. Als je dat nou in gedachten houdt, ook in de komende periode. Deze conferentie is ook ter bemoediging aan het begin van het nieuwe kerkelijke jaar, zal ik maar zeggen. Of in ieder geval in het nieuwe seizoen. Dan kan dat wat tegenwicht bieden als u de volle zwaarte van uw ambt moet ervaren. Als er zorgen en problemen zijn in de gemeente of in de kerkenraad. Als u geroepen wordt om het woord te openen bij het diepe verdriet van gemeenteleden bijvoorbeeld. Of als u een bezoek moet afleggen waar u zo geweldig tegenop ziet. Of als er tegenstand is tegen de bediening van het heilig evangelie. Dit ambt dat u is toegeschikt staat vooral in het teken van de woordverkondiging. Op de zondag, op de rustdag. Dat heerlijke werk, het herdersambt, waar zo grote dingen door uitgericht worden. Wel nu, de zondag dus, dat is het uitgangspunt. Maar vanmiddag wordt dat even geplaatst tegenover de seculiere samenleving. En ik zou u wel willen vragen, weet u eigenlijk wel precies wat er speelt in die samenleving? Een aantal jaren geleden kwam ik in gesprek met een predikant. En die zei gewoon tegen me van ja, in het gewone dagelijkse leven kom ik eigenlijk nooit iemand tegen, of ik kom in ieder geval niet intensief in contact met buitenkerkelijken. En een paar jaar geleden was ik ergens anders voor een lezing. En toen zei er een predikant tegen me, dat valt toch eigenlijk best wel mee met dat vloeken in de samenleving. Ik hoor eigenlijk nooit iemand vloeken. Nou, op zich vond ik dat heel fijn voor die bewuste predikant, maar ik had toch wel een beetje het gevoel dat hij buiten de werkelijkheid stond. Want je moet eens gaan praten met mensen die dagelijks op de bouwplaats werken. Of die met hun keurig aangeklede collega's aan de vergadertafel zitten. Of die in de rij staan voor een treinkaartje. Of die met de buurvrouw een kletspraatje maken bij de supermarkt. Als die dagelijkse gewone signalen van wat er in die samenleving speelt u ontbreken, dan is de vraag of je wel zicht hebt op wat dieper in de samenleving speelt. En dan wordt het misschien wel eens tijd om een keer de boodschappen voor uw rekening te gaan nemen. Of misschien hetzelfde te doen als die predikant die vertelde dat hij af en toe gewoon bewust met de trein gaat, juist om met andersdenkend in contact te komen. Of door naast heel gerespecteerde kranten en tijdschriften ook eens een andere krant een poosje te lezen. Om erachter te komen hoe die geseculariseerde samenleving nu eigenlijk in elkaar steekt. En dat is extra nuttig, omdat u er uw voordeel mee kunt doen als u dat heerlijke werk waar ik daarnet over sprak op zondag mag verrichten, namelijk de woordverkondiging. Als er tijdens het rustpunt van de week gepreekt wordt vanuit een stukje wetenschap waar uw gemeenteleden door de week zitten. Wat ze door de week wellicht meemaken, waar ze mee geconfronteerd worden. En let wel, ik pleit absoluut niet voor een maatschappelijke prediking. Maar het woord van God biedt rijke mogelijkheden en allerlei aanknopingspunten om de link naar vandaag te leggen. Afgelopen zondag avond was dominee Visser bij ons in Veenendaal en preekte over een tekst van 9 woordjes. Zodat we tegen onze kinderen aan het einde van de preek konden zeggen van nou, jullie hebben vanavond weer een tekst geleerd. En die tekst was en en Noach vond genade in de ogen des Heren. En Noach vond genade in de ogen des Heren. Nou, als u dat plaatst in het gedeelte waar het staat, hè, dat is Genesis 6, dan ziet u wel dat er een complete samenleving langskomt. En dat hoor je dan in de prediking, terwijl dat niet de kern van de prediking is. Nou, dat bedoel ik. Geen maatschappelijke prediking, maar wel laten horen dat u weet wat er speelt. En als u zich verdiept in die seculiere samenleving, ja, dan kan het niet anders of u bent ook af en toe geweldig geschrokken van wat er zich afspeelt. Want dan kom je terecht bij de absolute leegte van de geïndividualiseerde mens anno 2011. En in de achterliggende jaren heb ik daarvan, ik heb het wel eens vaker verteld, dus sommigen van u zullen dat misschien weten, maar in de achterliggende jaren ben ik daar het meest indringend bij bepaald, op die avond van het moment dat Pim Fortuyn werd doodgeschoten. Toen zat ik aan de radio gekluisterd met het idee van, nou, dit heeft enorme consequenties voor onze samenleving, voor het politieke leven enzovoort. Dus je luisterde naar wat gebeurt hier. En toen was er een verslaggever en die stond voor het huis van Pim Fortuyn. Er kwamen allemaal mensen met bloemen en met kaarsjes enzovoort. U kent de rites die op dit moment wat dat betreft ook spelen. En die kwam in gesprek met een vrouw die daar stond en die vrouw was helemaal ontredderd. Dat kon je horen. Die wist niet hoe het verder moest. En toen zei ze van, ik sta wel te bidden. En toen zei die verslaggever, tot wie? En toen zei ze, tot Pim. Nou, dat is eenzaamheid. Dat is werkelijke bittere eenzaamheid, dat je in de maatschappij een soort messias hebt uitgekozen. In dat geval was het een Pim Fortuyn, die op het moment dat je denkt van, nou komt hij aan de macht, nou gaat hij ons helpen, nou gaat hij ons regeren, dat hij doodgeschoten wordt en dat je tegen, dan staat te bidden tot iemand die niets heeft nagelaten. Het was in die tijd dat we ook in het kerkelijk jaar, net rondom het lijden en sterven van de Heer Jezus was geweest natuurlijk, tussen rond Pinkster en zo. En dat bepaalt je dan natuurlijk bij Johannes 14, bij de werkelijke Messias, die zijn volgelingen, zijn discipelen niet verweest achterliet, maar die het ze van tevoren al had gezegd: indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden en ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid, namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom weder tot u. Die vrouw waar ik het net over had, nou, dat is de bittere eenzaamheid van de seculiere samenleving in het klein, bij het individu. Daar waar mensen volslagen teruggeworpen zijn op het hier en nu, op hun eigen klein gelijk, op hun persoonlijk kennen en kunnen, op hun zogenaamde zelfontplooiing, op hun positie als zelfstandig economische eenheid, eigenlijk teruggeworpen op hun eenzame eentje in een zee van mensen. En natuurlijk, dat is het gevolg van het feit dat er in betrekkelijk korte tijd een enorme verandering in de samenleving heeft plaatsgevonden. Door de eeuwen heen heeft die ontwikkeling natuurlijk plaatsgevonden, ik ga het nu niet schetsen, maar de laatste decennia zou je kunnen zeggen is de zaak volledig op hol geslagen. Toen de zogenaamde vrijheid toesloeg in de 60er jaren, was de rem eraf en zijn we op het oude pad van de ik-gerichtheid doorgehold naar de geïndividualiseerde samenleving. Naar de geïndividualiseerde mens, ja, je zou kunnen zeggen naar de autonome mens, de mens die geen God en geen meester meer boven zich dult. U kent dat verhaal ook wel, wat ook weer zo ingrijpend was op dat terrein van een Boris Dietrich, die bij de behandeling van de euthanasiewetgeving naar het spreekgestoelte ging in de Tweede Kamer, daar ging staan. En ik citeer even uit mijn hoofd, maar ongeveer het volgende zei hij. Hij zei, voorzitter, vroeger dachten we dat God het leven gaf en nam. Die tijd is geweest. Vandaag hebben we de touwtjes van ons leven in eigen hand genomen. Dat is de autonome samenleving waarin wij en onze kinderen een plek moeten vinden. Een autonome samenleving die eigenlijk te traceren is in een paar hoofdthema's, zou je kunnen zeggen. Ik wil ze graag even met u langslopen, zodat u ze ook in beeld heeft als u zo meteen de catechisatie gaat geven of met jonge mensen spreekt of in de gemeente bezig bent. De voorbeelden, die zal ik daar een beetje bij proberen te benoemen. 5 grote maatschappelijke thema's, goed om die in het oog te hebben, ook om te zien wat een zegen het is dat we de zondag hebben, een rustdag waarin we ons even van die thema's weg kunnen houden en terug kunnen trekken. En ook goed om ze te onderkennen, om te zien waarom het eigenlijk heel logisch is dat er dus zoveel aanvallen worden gedaan op dit moment elke keer opnieuw op de zondag. Die 5 hoofdthema's, dat zijn de seksualisering van de samenleving, het doorgeslagen gelijkheidsdenken, de aanvallen op de onderwijsvrijheid, het recht op zelfbeschikking, dat zich vooral manifesteert in de letterlijke strijd om leven of dood. En 5, de aantasting van de zondag. Dat zijn eigenlijk zomaar 5 hoofdthema's die continu terugkomen. Dat is niet van de laatste jaren, dat is eigenlijk al wat langer aan de gang. Maar het lijkt wel alsof ze elke keer soms, dan wordt het wat rustiger rond een bepaald thema, maar ineens staat het weer volop in de agenda. We lopen even die thema's kort langs. Eerst die seksualiteit. We leven in een geseksualiseerde samenleving. Niet alleen geseculariseerd, maar ook geseksualiseerd. Het heilzame gebod uit de wet der 10 geboden, het 7e gebod, als het gaat om het rein en integer omgaan met elkaar in het huwelijk en daarbuiten, zou professor Velema hebben gezegd, wordt met voeten getreden. De seksuele moraal staat sterk onder druk. En dat uit zich onder meer in het praktiseren van allerlei relaties, homo- en heteroseksuele relaties. En een oproep tot weerkeer naar Gods geboden wordt veelal afgedaan als betuttelend. En men vindt dat het geen recht doet aan het recht op van elk individu op zijn eigen ontplooiing. De voorbeelden liggen voor het oprapen in de samenleving. Denk aan de reclame. Anderhalve week geleden of zo, de schreeuw om leven. Bert Doornbos die deed een oproep om een bepaalde reclame terug te trekken. Maar de rechter zegt daar gewoon van, hoor eens, dat is nu eenmaal inmiddels geaccepteerd in onze samenleving, dus daar kunnen we ons niet druk over maken. En allerlei andere uitingen waarin je die seksualisering van de samenleving gewoon voelt en merkt ook in de gedragingen van mensen en overigens ook onder ons jongeren. Er zijn nog steeds heel veel mensen die niet de moed hebben, zeg ik er dan maar even bij, om die rapporten eens te lezen die ook onder onze eigen scholen of in onze eigen scholen, de reformatorische scholen doel ik dan even op, of door de jongerenorganisaties aan de orde worden gesteld. Die seksualisering dringt dus ook heel erg door in onze eigen gemeenten. Het tweede onderwerpje is het gelijkheidsdenken. Steeds meer wordt artikel 1 van de grondwet, het zogenaamde antidiscriminatiebeginsel, verheven tot een soort superartikel. En dat heeft consequenties voor andere vrijheden uit de grondwet, zoals de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van vereniging, de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van onderwijs. Belangrijk voorbeeld is de poging om de enkele feitconstructie uit de Algemene Wet Gelijke Behandeling te schrappen. En er zijn nog meer voorbeelden te noemen natuurlijk. Het SGP-vrouwenstandpunt is er één van. Een paar jaar geleden die leerkracht uit Emst, ik ga het nu niet helemaal uitpellen, maar u weet ongetwijfeld nog hoe dat speelde. Gisteren een artikel in het Nederlands Dagblad van een advocaat, Jan-Willem van Dommelen, die vindt dat de strijd voor de weigerachtende ambtenaar ondoordacht is en gestaakt moet worden. Dus ik heb vanmorgen en gisteravond maar geprobeerd om daar een tegenartikel voor te schrijven. Want we moeten dat juist niet doen. We moeten die strijd juist niet staken. Dat is helemaal niet aan de orde. En ambtenaren mogen ook gewetensbezwaar hebben. Het gelijkheidsdenken is compleet doorgeschoten. Derde punt wat ik noemde is de vrijheid van onderwijs. Ik weet dat dominee Visser daar een paar jaar geleden bij u over gesproken heeft. Maar goed, u heeft ongetwijfeld gevolgd dat dat mede als gevolg van de genoemde thema's die ik al heb gezegd, seksualiteit en gelijkheidsdenken, staat ook het bestaansrecht van het christelijk en reformatorisch onderwijs regelmatig ter discussie. En dat wordt nog eens versterkt door de mening van sommige seculiere partijen dat leerlingen in het bijzonder onderwijs gewoon worden geïndoctrineerd. En door pogingen te doen op allerlei manieren invloed te hebben op het lesprogramma, de lesmethodes, de kerndoelen. Bijvoorbeeld als het gaat over schepping en evolutie. En op dit moment speelt natuurlijk dat er een drang en een dwang is om ook in ieder geval voorlichting te geven op alle scholen over het thema homoseksualiteit en dat liefst ook nog maar in de kerndoelen op te gaan nemen. Dat is best heftig, die aanvallen ook op het christelijk onderwijs. Dat zie je ook gewoon bij conferenties. We hadden een keer een conferentie rondom vrijheid van onderwijs waar Patrick van Schie sprak. Dat was de directeur van de Telderstichting, de VVD, wetenschappelijk instituut, zeg maar. En die zei dat gewoon glashard. Die zei van, daar moeten we helemaal mee ophouden met al dat reformatorisch onderwijs. Dat hele bijzondere onderwijs trouwens, want die kinderen die worden daar gewoon geïndoctrineerd. Die kunnen geen vrije keuze maken. Dat wordt er gewoon ingepompt en daar moeten we mee stoppen. Het vierde thema is leven en dood. De eerbied voor het leven en de beschermwaardigheid daarvan komen steeds meer onder druk te staan. De abortuspraktijk met 30.000 geregistreerde abortussen per jaar. 30.000 per jaar. Moet u eens even over nadenken. Sinds 1980 of zoiets. Stel voor dat je 300 werkdagen zou hebben per jaar. Dan zijn er 100 per dag. 100 abortussen per dag. Dus vandaag, het is nu een uur of vier, zitten ze al aan 80 of 90. Als je er zo over gaat nadenken, dan kun je dat gewoon eigenlijk helemaal niet klein krijgen. Dat dit gebeurt. Ik heb ook wel eens een wat cynische rekensom gemaakt toen het erover ging dat we verwachten dat er over een aantal jaren veel te weinig mensen zijn om in de samenleving al het werk te verrichten. Ja, als we die 30 jaar nou eens die 30.000 kinderen niet hadden geaborteerd, dan zouden er bijna 1 miljoen meer zijn. En we hebben zo'n beetje dat straks als tekort om in de zorg te werken en dergelijke. Ik weet, het is een cynische benadering. Veel liever kijk ik naar de werkelijke benadering, de goede benadering. Dat is dat het diep, diep triest is en God onterend dat in onze samenleving gewoon gebeurt. En dat we er eigenlijk zo aan gewend zijn dat pas als het aantal eens een keer goed onder je aandacht wordt gebracht, dat je weer een keer terugschrikt. Euthanasiepraktijk in Nederland. 2600 mensen per jaar laten zich per jaar euthaniseren. En op dit moment loopt er een sterke lobby om mensen die klaar zijn met het leven de ruimte te bieden om eruit te stappen, zegt men dan. En ik las in de krant dat ze bezig waren om meteen daaraan vast te koppelen dat er nodig een levenseinde kliniek moet komen. En dat artsen zich moeten kunnen specialiseren in levenseinde. Onbegrijpelijk als je erover na gaat denken. Dat burgerinitiatief, dat initiatief Uit Vrije Wil heet dat initiatief. Kun je zo opzoeken, even www.uitvrijewil.nl. Kun je even lezen hoe dat eruit ziet. Maar dat initiatief dat verzamelde binnen een paar weken 117.000 handtekeningen van mensen die het daarmee eens waren. Nou, voor een burgerinitiatief in de Tweede Kamer heb je 40.000 handtekeningen nodig. Dus dat speelt op dit moment. De eerste gespreksrondes in de Tweede Kamer zijn geweest. Daar zijn gelukkig ook mensen uit de pro-life-beweging naar binnen gebracht via SGP, ChristenUnie en CDA. Om ervoor te zorgen dat ook dat geluid daar gehoord wordt. En ik las gisteravond nog eventjes op die website. En dan wordt er teruggekeken door de mensen uit vrije wil. En die klagen erover dat er allemaal mensen waren die hun geen recht deden. Omdat ze vonden dat er geen vrijwillig levenseinde zou moeten komen. En de vraag is hoe de politiek hier straks mee omgaat. En dan het vijfde onderwerp. En dan zijn we weer terug bij het thema voor deze middag, maar u snapt dat de anderen allemaal hier ook mee te maken hebben. Steeds opnieuw worden aanvallen gedaan op de zondag. In plaats van deze dag te besteden in de dienst van de Heere en als heilzame dag van rust, wordt er continu geprobeerd op dit beginsel in te breken. En dat heeft heel veel gevolgen natuurlijk voor de vele sectoren in het maatschappelijk leven. Maar ook voor de positie van christenen die gestalte willen geven aan de opdracht om niet van de wereld te zijn, maar wel in de wereld te staan, te participeren. En de voorbeelden die zijn natuurlijk zeer bekend. Hè? De winkeltijdenwet die elke keer opnieuw aan de orde komt, keer op keer met de zorgen rondom het toeristisch regime. Wel of niet alle winkels open, mag de gemeente dat nou zelf bepalen, enzovoort. Op dit moment trouwens, dat mogen we ook wel noemen, is er natuurlijk wel een hele bijzondere coalitie. Waarbij er in ieder geval in onze regering ruimte is, nou, of in ieder geval weerhouding is, om verder te gaan op het pad wat al lang gelopen is. Oftewel, er wordt niet een verdere verruiming toegestaan. En je, het is echt heel bijzonder als je die gesprekken daaromheen probeert te voeren. In de beïnvloedende sfeer vanuit de RMU probeer ik dat ook een beetje. En ik was bijvoorbeeld in gesprek met meneer Graus, dat is een PVV'er. En die zei gewoon tegen me van, ja meneer Schalk, u snapt natuurlijk wel dat ik gewoon op zondag alleen maar kan winkelen. De rest van de week heb ik het zo vreselijk druk hier in de Tweede Kamer. Het is maar goed dat er hier en daar op zondag winkels open zijn. Maar voorlopig staan wij voor onze handtekening en zullen wij niet het wetsvoorstel steunen om de verruiming van winkels verder door te voeren. Ik zeg, nou dat vind ik prachtig meneer Graus, alleen voor de zekerheid zeg ik u even, dat staat eigenlijk niet in het gedoogakkoord, het staat alleen in het regeerakkoord. Ja, zei hij, dat klopt wel, maar wij staan voor onze handtekening en bovendien in het regeerakkoord staan ook wel een paar goede dingen. En hij zei, weet u waarom ik dit zo belangrijk vind en bovendien waarom ik op deze manier daarmee omga? Omdat in de jaren hiervoor, toen wij als een beetje paria's hier rondliepen, toen waren Van der Vlies en Van der Staaij de enigen die ons normaal bejegenden. Dus die mensen, die ga ik nu niet zitten schofferen. Ik weet dat dit een belangrijk punt voor hun is, dus ik ga wel voor de PVV op deze manier ervoor liggen. Dat is op zich natuurlijk heel aardig als je dat hoort. Maar het leert ons ook iets, namelijk dat de manier waarop wij met mensen in onze omgeving omgaan, ook als ze misschien een totaal andere visie hebben als wij, dat het uiterst belangrijk is op welke wijze we bij hen overkomen. Nou, ook iemand van de VVD in gesprek, meneer Zings. En die zei van, joh, ik weet dat de hele Tweede Kamer over me heen rolt zo meteen, maar we gaan gewoon dat regeerakkoord uitvoeren. Dus ik ga gewoon meteen zeggen van dat we in deze periode er niks aan doen. Dus u voelt wel aan, het is weerhouding. Maar die periode moeten wij ook wel gebruiken. Op de juiste manier. Dan nu, hoe komt het nou toch eigenlijk dat een dag als de zondag, dat rustpunt, die rustdag, steeds opnieuw aan aanvallen onderhevig is? Dat is wel van belang om te onderkennen, want dat kan ook helpen in de strijd om de zondag als rustdag te behouden. En het kan ook helpen voor ons allemaal om meer te gaan uitstralen, ook naar onze kinderen toe, naar onze gemeente toe, dat de zondag een heilzame dag is. Dus Hoe komt dat nou? Nou, allereerst valt natuurlijk op dat het karakter van de zondag voor grote groepen in de samenleving totaal is veranderd. Vroeger was de zondag voor de meeste mensen een collectieve rustdag. Het christelijk karakter van de Nederlandse bevolking werd breed gedeeld en vormde ook de basis voor de besteding van die dag. Kerkgang was destijds in ieder geval voor heel veel mensen nog gebruikelijk. Maar met de doorgaande secularisatie van onze samenleving is dat karakter van collectieve rustdag veranderd in een soort collectieve plezierdag. Steeds meer een dag geworden van genieten, relaxen, reizen, trekken. En nu moet dit er ook nog even bij, kopen en verkopen. En daar wordt ook op ingespeeld. Mensen die vrij zijn moeten wel ontmoeting kunnen beleven natuurlijk. En als ze dat niet in de kerk doen, moet je iets anders organiseren. En daarom worden ze ook uitgenodigd om op evenementen te komen, om hun ontspanning te nemen, om te genieten van de vrije tijd. En de commercie speelt daar handig op in. Want aan mensen die op zoek zijn naar fun is allicht iets te verdienen. En dat kan je doen door een leuk programma aan te bieden. Maar het is ook gewoon mogelijk om ze gezellig te laten winkelen. Dan gaat het geld vanzelf rollen. En elke ondernemer weet het, een klant kan maar één keer die euro uitgeven. Dus als jij nou open bent met je zaak en de concurrent niet, is de kans groter dat die euro precies de goede richting oprolt, namelijk naar jezelf. Uit onderzoek blijkt dat vooral het grootwinkelbedrijf trouwens hiervan profiteert en graag op deze trend inspeelt. En ze hebben krachtige lobby's richting de politiek, waarin de politiek ook wordt meegesleept. Dan heeft die politicus natuurlijk wel weer zijn eigen argument. En het makkelijkste politieke argument om de zondag verder uit te hollen is het woord betutteling. Als je gevraagd om de zondagsarbeid zoveel mogelijk te beperken, nou, dan noem je dat gewoon betutteling. Want dan zit je tegenstander meteen in de beklaagde bank. En het tweede argument dat er heel vaak bij wordt gehaald, dat is dat van de vrijheid. Ondernemers moeten nou eenmaal in vrijheid hun keuzes kunnen maken, zonder knellende regels die opgelegd worden door een betuttelende overheid. Daar heb je hem weer. Dus vrijheid en betutteling, die worden eigenlijk samen genoemd. Ze zijn eigenlijk twee kanten van eenzelfde medaille. Het ligt er maar aan van welke kant je hem bekijkt, maar je kunt er altijd op inzoomen. Als je dat nu onderkent, dat eigenlijk die vrijheid en die betutteling heel dicht bij elkaar zitten, dan kun je daarop inspelen door je argumenten vooral te richten op die kant van de vrijheid. Bijvoorbeeld door te laten zien dat de vrijheid van de een dwang voor een ander betekent. Want het is geen vrijheid voor een ondernemer als hij nog een extra dag moet klaarstaan voor zijn klanten. Het is geen vrijheid voor een zakenman als hij weet dat zijn concurrenten hun bedrijf openstellen en hij weggeconcurreerd wordt. Het is geen vrijheid voor een personeelslid dat zich steeds meer gedwongen voelt om aan mee te doen en zijn vrije zondag in te leveren. En in het debat met andersdenkenden moeten ook dit soort onderwerpen, argumenten benoemd worden. Dus naast de principiële ook altijd zoeken naar sociale, economische en maatschappelijke argumenten. Dat is toepasbaar op het thema zondagsarbeid, maar ook op andere thema's die vanmiddag al langsgekomen zijn. En bij dat zoeken naar dat gesprek, de manier waarop we dat moeten doen, is het ook prachtig om te zien dat we in de Bijbel al voorbeelden krijgen aangereikt van mensen die ook op die manier bezig geweest zijn, die op die manier ook present waren in de samenleving. En een van de mooiste voorbeelden vind ik altijd Paulus, bijvoorbeeld op de Areopagus. Daar wordt hij gekenmerkt eigenlijk in vijf T's, zou je kunnen zeggen, vijf keer de T. Allereerst, hij doorgrondde de tijdgeest. Want hij wist precies wat er speelde. Twee, hij kende zijn tegenstanders, inclusief hun denkbeelden. Drie, hij speelde daar tactisch op in, want hij gebruikte een perfecte methode om ze via hun eigen denkbeelden mee te nemen in zijn betoog. Hij was volkomen transparant door rechtstreeks toe te werken naar de verkondiging van de ene naam waardoor wij zalig moeten worden. En tenslotte was hij volkomen toegewijd, want zijn leven was hem Christus. En hij mocht er zelfs bij zeggen dat zijn sterven hem gewin was. Nou, als dat onze levenshouding is, dan zal dat toch ook gemerkt worden in onze omgeving. Dat maakt het toch veel gemakkelijker om het gesprek aan te gaan over je zondagsbesteding. En over wel of niet werken op zondag. En het maakt het publieke debat ook heel anders. Dan gaat het immers niet meer om jouw gelijk, maar om iets dat je hartelijk lief hebt. Namelijk de zondag als rustdag, als geschenk. Waarvan je vast gelooft dat het een geschenk is dat heilzaam is voor iedereen. Dan krijg je ook een heel ander debat. Een prachtig voorbeeld daarvan is misschien wel de debatnormen op hun waarde geschat in 2003. Daar zat Jan van der Graaf tegenover Paul Cliteur. En toen ging het over normen en waarden en dat die vanuit de Bijbel worden aangereikt enzovoort. En nou, Paul Cliteur zei van, joh, dat is allemaal onzin, dat leer je toch gewoon vanzelf. En hij gaf als voorbeeld, stel voor, ik zit samen met mijn dochter in bad en ze geeft me een klap op mijn kop. Nou, dan zeg ik, dat mag je niet doen. Dan zegt ze van, waarom niet? Nou, dan ga je bijvoorbeeld een klap terug. Dan snapt ze het misschien. En zo leer je gewoon vanzelf waarden en normen. En toen zei Jan van der Graaf, nou, goed, dat zou ik me nog kunnen voorstellen, maar wie zou kunnen bedenken dat het gewoon heilzaam is voor mensen om ze na 6 dagen hard werken een dag van rust te geven? En dat was het eerste moment dat Paul Cliteur helemaal stil viel en na ging zitten denken, koortsachtig, en zei, nee. Ja, dat zou je niet zomaar kunnen bedenken. Nee, zei Jan van der Graaf, maar mijn goede God heeft dat bedacht. Voelt u? Dan zit je op een heel andere golflengte ineens te praten. Dan wordt het even stil, dan raak je elkaar. Of dat helpt, dat weet je niet, dat hoeft ook niet. Dat weet u zelf vanuit uw eigen werk. Ja, je wil het wel graag weten. Maar zaai gewoon maar. En naast al die argumenten en al dat praten en doen, is natuurlijk vooral een belangrijke vraag hoe je zelf aankijkt tegen de zondag. Wat dat betreft is er ook een prachtige taak voor u als ambtsdrager, als predikant. Wekelijks heeft u uw gemeente voor u, hopelijk 2 keer per zondag. En straks zit de jeugd van uw gemeente in de catechisatieles. Dat zijn gouden momenten om iets door te geven over wat de zondag is. Daag ze daarbij maar uit. Ik begreep dat een van u afgelopen zondagmiddag zijn preek begon met de vraag aan jongeren hoe ze die zondag zien. Is dat nou een feestdag of is het een soort baaldag? En u bent in de gelegenheid om hen voor te houden en voor te leven dat het een vierdag is. Dat we die dag in ere moeten houden. Dat hun gewone dagelijkse bezigheden nou eens heerlijk aan de kant mogen. En dat ze zich niet moeten laten opjagen door werk dat niet valt onder werken van noodzakelijkheid en barmhartigheid. Dat het een geschenk is om te mogen rusten en om dan nog een spade dieper te steken, zoals de Heidelberger Catechismus dat doet en ook in het gebed daarnet al werd genoemd, dat ik al de dagen van mijn leven, van mijn boze werken rusten, de Heere door zijn geest in mij werken laten en alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Nou, zo kunt u met uw gemeente doordenken wat de zondag kan en mag zijn. Niet in die zin dat het de beslommeringen van alle dag een rustpunt kan zijn, zodat je even kunt uithijgen en krachten verzamelen voor de komende week, want dan is het meer een uitrustdag. En dat komt het vieren van de opstanding van Jezus Christus niet ten goede. Nee, veel meer zou het een echte rustdag moeten zijn waarin het werk gestaakt mag worden, omdat we genieten van het volbrachte werk van Christus. Dan krijgen de psalmen een diepe waarde. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zo wordt de zondag rustpunt in de seculiere samenleving, het gouden moment van de week. Ik dank u.